Hey lieve luisteraar, als jij heel erg geniet van Bruto Nationaal Geluk, net zoals wij genieten van het maken ervan, weet dan dat deze show enkel mogelijk is door jou als luisteraar en door onze podcastmakerij.
Yes, en jij kan nu vriend van onze show worden en ons financieel steunen. 48 euro per jaar is dat via vriendvandeshow.nl/brutonationaalgeluk. En met dat geld kunnen wij gratis podcasts voor jullie blijven maken.
Ja, en je krijgt er nog een cadeau bovenop, dus haast je als de vliegende bliksem naar www.vriendvandeshow.nl/brutonationaalgeluk en word vriend van onze show.
Veel plezier met de aflevering.
Geniet ervan. Als ik heel moe ben, maar ik mag een dagje op kleine kinderen passen, daar krijg ik ontzettend veel energie van. Ik speel heel graag een keer op de mat met de blokken of zo.
Ik ben dus fibropatiënt. Ik heb enorm veel last van mijn spieren en mijn gewrichten. Van het moment dat ik in de kelder mijn kleren aan heb en ik kom op de afdeling, is dat volledig weg.
In coronatijd hadden we allemaal een beetje meer tijd. Hè? En dan ben ik veel meer op bezoek geweest bij mijn grootvader bijvoorbeeld of bij zo'n groottante. Dan had ik daar precies meer tijd en ruimte voor in mijn hoofd.
Ja, ik voelde me een slechte mens. Echt waar. Ik dacht, ik mag hier niet tonen dat ik aan het meeleven ben en ik kan niet ondersteunen. Ik wist gewoon niet hoe dat ik dan moest mijn betrokkenheid tonen. Ik vond dat een beetje lastig wel eigenlijk.
Maaike, ik weet dat eigenlijk nog lang uw verjaardag niet is, maar ik heb eigenlijk al een cadeautje voor u gekocht.
Nee.
Ja, en ik kon mij ook niet inhouden en ik kon dat niet in mijn kast laten liggen thuis tot wanneer, eind december of zoiets. Dus ik heb dat cadeautje al mee voor u.
En mag ik het open doen?
Nu, tuurlijk, je moet het open doen zelf.
Geweldig.
Spannend.
Oh, het is een boek? Oh,
ja.
Schitterend. Altijd wat te vieren, gedichten om gelukkig van te worden.
Ja, doe maar even open, de eerste pagina.
Maar gesigneerd en al door Karel Kneut. Schitterend. Dankjewel. Ik had dat echt niet moeten doen.
Ja, maar tuurlijk wel, want daar word ik echt blij van eigenlijk. En ik wist dat we vandaag een aflevering gingen doen over het thema geven en gelukkig worden om dingen geven. Dus voilà.
En geven is jouw taal van de liefde en ik
Absoluut.
Lees zo graag gedichten. Geweldig. Maar ik heb niks voor jou mee.
Dat is niet erg. Want okay. Ik heb het gevoel dat jij mij ook heel veel geeft, Maaike.
Ja, maar geen boekjes eigenlijk.
Geen boekjes en niet veel cadeautjes, maar ik heb het gevoel dat ik altijd bij u terecht kan. En je geeft mij ook heel veel advies, eigenlijk.
Ja.
Dat is echt zo, als ik bij u kom met een verhaal, dan luisterde jij zonder oordeel. En opeens, 5 minuten later, krijg ik dan zo een WhatsApp met foto's uit een of ander boek, een psychologenboek, die ik dan moet lezen en die dan bij mijn probleem passen. Dus bij mij is dat eigenlijk beter dan een dichtbundel, eigenlijk.
Ah ja, oké, cool dan. Dan graag gedaan, Eva.
En voordat we hierin vliegen met het verhaal van deze aflevering, moeten we wel even vermelden dat we deze keer niet in mijn keuken zitten en ook helemaal niet alleen zijn eigenlijk.
Oh, dat vind ik wel een understatement, Eva. Wij zitten hier met een 30-tal
ja.
In het publiek. 30 luisteraars in cohesie in Gent. Spannend.
Ja, we gaan live deze keer. En Sander is er dus ook bij. Die staat hier op een paar meter van ons. Dat zijn we ook niet gewoon, want normaal gezien zit Sander in Sas van Gent ergens en heeft hij niks te maken met onze opname. Maar die staat hier nu met zijn koptelefoon op zijn hoofd te luisteren of alles er goed op staat. Dus we mogen ons vandaag eigenlijk niet meer spreken.
En
hè?
Niet de slappe lach krijgen en niet ons script halverwege nog omgooien omdat we van gedacht veranderen, Eva. Ja, deze keer moeten we het echt
Dat is waar,
doen.
Want dat doen we constant. Maar wat wel tof is, is dat we dit publiek dat hier zit straks gaan gebruiken om het experiment van deze aflevering te gaan doen. Voilà. En nu heb ik het publiek ook zenuwachtig gemaakt.
Ideaal. Zeg maar Eva, naar goede gewoonte ben jij waarschijnlijk iemand gaan interviewen over geven voor deze week?
Ja, dat klopt. Ik ben met mijn fiets naar Sint-Amandsberg gereden vorige week en ik ben daar Roos gaan interviewen. En blijkbaar is dat nog uw onthaalmoeder geweest, Maaike.
Ja, maar dat was ik vergeten. Dus zo, ik was waarschijnlijk nog heel klein.
Geheugen en hoe kunnen we dat nu vergeten?
Maar ik weet wel dat mijn overbuurvrouw was en dat een heel goede vriendin is van mijn moeder.
Ja, Roos is 69 jaar en ze geeft enorm graag. En ze stelt zichzelf aan jullie voor.
Ik ben alleenstaand. Ik weet niet dat dat belangrijk is. Ja, oké. Okay. En ik voel me er heel goed bij. Geen kousen en sokken van een man was. Schrap dat maar. Nee. Ik vind dat niet erg.
Nee.
Ik kan heel goed alleen zijn.
All right. Maar je hebt hier zo'n grote kat lopen.
Ja, voilà. Eigenlijk ben ik niet alleen. Hè. Ramses is mijn maatje, ja.
Ja.
Eigenlijk moet ik een stuk terug. En als kind wil ik eigenlijk graag verpleegkunde doen.
Oké. Okay.
Maar ik was thuis met 7 broers. Dat was een boerderij. En in die tijd was het... Meisje moest alleen maar kousen kunnen stoppen en koken. Maar leren, dat kwam niet aan de orde. Dus ik heb nooit naar school mogen gaan. Van mijn 14 jaar zat ik in de fabriek. En zo is mijn leven voortgekabbeld. Tot als ik getrouwd was, heb ik dan ambulancedienst gedaan.
Ja. Is dat als vrijwilliger dan?
Als vrijwilliger ook.
En wat houdt dat dan juist in?
Dat was in een dag en een nacht van dienst bij de ambulance. En dan dat was ja, van dan tot dat uur. En ze kwamen nu dan ophalen. Ik kreeg telefoon en je moest klaarstaan en daar reed je mee. Hè. En dan heb ik 6 jaar gedaan. En dan ondertussen was ik gescheiden. Dus ik zat met mijn kinderen alleen. En dan heb ik palliatieve thuiszorg gedaan. Ja. Maar in de nacht. Nachtdienst.
Als job of als vrijwilliger?
Als vrijwilliger ook. Daarna weer gaan werken, want ik kon dat niet blijven doen. En van als ik in pensioen ben, dacht ik van kijk, ik wil daar iets mee doen. En dan ben ik in Sint-Lucas terechtgekomen. Gesprek gehad, direct mogen starten. En vanaf mijn eerste dag was ik daar thuis.
Dus 1 keer per week gaat Roos als vrijwilliger werken op de palliatieve dienst van AZ Sint-Lucas. En ze vertelde mij ook wat ze daar allemaal juist doet.
Dus we komen daartoe, we krijgen eerst briefing van de patiënten en dan gaan wij bij de mensen vragen of ze koffietje of zo willen, want ik doe alleen maar de namiddag. En de familie, ook koffie en zo brengen. Dan, als je weet dat er mensen alleen zijn, bij de mensen gaan. Een keer een beenmassage, handmassage geven die dat graag heeft. Een keer bijbabbelen, gewoon bijzitten. Of familie bij iemand die overleden is, opvangen een stuk. Bij mensen die stervend zijn. Ook bijblijven, zeker die alleen zijn. Dat ook. En dan ook het avondeten klaarmaken. Eigenlijk is dat een uitwisseling van dingen dat je geeft en wat je ook enorm veel terugkrijgt van die mensen.
Mm-hmm. Op welke manier dan?
Op welke manier? Omdat ik... daar is het allemaal heel puur. En is het allemaal zonder franjes. Gewoon, het is like dat is. Rijk of arm, het maakt allemaal niets meer uit. Dus de mensen zijn heel open en eerlijk. Sommigen hebben het er heel lastig mee, anderen aanvaarden het ook dat het einde daar is. Want die dat beseft, die daar is, die weet wel dat dat de laatste reis is.
Mm-hmm.
En ook, ja, het ding dat je kunt doen voor die mensen, het kleine dat je kunt doen, dat zoveel betekent voor hen, dat geeft mij enorm veel voldoening.
Amai, jong, mooi, hè? Dat moet het toch maar kunnen?
Ja, ik zou dat niet kunnen, denk ik.
Nochtans, Eva, blijkt uit onderzoek dat mensen van nature altruïstisch zijn.
Echt?
Echt, van beide geboorten. Peuters bijvoorbeeld, die rapen een boek op als een onderzoeker dat laat vallen. Zelfs al hebben ze net nieuw speelgoed gekregen en moeten ze daar dan hun aandacht van afhalen.
Die willen helpen.
Die willen toch altijd helpen. Er zijn 2 onderzoekers die daar heel veel mee gewerkt hebben. Warneken en Tomasello zijn dat. En die gaan dan bijvoorbeeld ook met hun armen vol spullen voor een gesloten kastdeur staan. En dan komt zelfs zo'n peuter die pas kan stappen aangewaggeld om die deur voor hun open te doen.
Oh, echt geweldig. Is dat, ja.
En bij baby's onderzoeken ze dat ook. Baby's vanaf 1 maand of 6.
Mm-hmm.
En dan doen ze een soort poppenkast. En dan zie je dat zelfs die baby's al, als ze op het einde een pop mogen kiezen, dat ze dan kiezen voor de hulpvaardige pop uit het poppenkastspel en de gemene pop niet uitkiezen.
Ah, ja.
De gemene pop die dan bijvoorbeeld de bal afgenomen heeft. Of... En zelfs sommige baby's vanaf 6 maanden geven die gemene pop een duw op het eind. En dus daar zie je zelfs al aan dat er ja, een soort voorkeur voor altruïsme is.
Maar zalig is dat. Maar we blijven toch niet allemaal zo altruïstisch maken? Want er zijn toch mensen die, als ze volwassen zijn, toch voor de gemene pop zouden kiezen, hè?
Ja, dat klopt, hè. Het is aangeboren, maar we leren het ook wel een beetje af door competitie bijvoorbeeld, of prestatiedruk, of doordat we met elkaar vergeleken worden. Soms ook letterlijk, hè. Ouders of opvoeders zeggen ook, je moet niet al je koeken uitdelen of je mag niet te lang kijken naar iemand die huilt of pijn heeft, want dat is onbeleefd. Dus ja, we halen dat er wel wat uit bij onze kinderen.
Ja, ja, je mag je boterhammen niet weggeven op school, maar je moet ze zelf opeten. Dat zeggen we dan allemaal.
Ja,
hè?
Zelfs als er iets lekkers op ligt.
Ja, voilà. Erg eigenlijk. Maar als ik iets hoorde bij Roos, was het wel die aangeboren drang om te zorgen en te geven. Maar de laatste tijd heeft ze dat wel een beetje moeten terugschroeven eigenlijk. Want vroeger deed ze 3 dagen op de palliatieve en nu heeft ze dat teruggebracht naar 1 dagje.
Omdat het voor mij emotioneel heel zwaar werd. Omdat je te dicht bij de mensen komt. En ook dan te betrokken geraakt.
Ja.
Om toch, want in feite hou je toch altijd niet bewust een klein beetje afstand. Want je weet dat het allemaal heel kort is. Hè?
Mm-hmm.
En sommige mensen die kruipen wel meer in die komen wel dichter. En dat is ook heel aangenaam. Maar je moet ook kunnen zien dat je het ook kunt loslaten.
En je voelde op een bepaald moment dat dat moeilijk werd?
Het werd te veel, ja. Ja. Nu kan ik dat van... Ik zeg, als ik een middag geweest ben, en soms is dat heel zwaar. Dan kom ik thuis en ik overloop mijn namiddag helemaal van patiënt naar patiënt. En dan kan ik dat gewoon afsluiten.
Ja.
En dat kon ik niet meer als ik er 3 deed per week. Het kwam te veel, te hard binnen allemaal.
Ja. Je moest eigenlijk wat meer voor jezelf zorgen ook.
Ja. En eigenlijk heeft palliatieve mij geleerd om ook zelfzorg te doen.
Echt?
Ja, echt waar. Kijk. Nu, in één keer, ja, ben ik me daar bewust van.
Ja.
Want ik had vroeger geen grenzen.
Nee. In die zin van, dat geldt het maar voor anderen zorgen.
Ja. Ja. En ook altijd, kun je dan een keer, ja, alhoewel ik dacht van, dan nu ook nog, maar ja, pfft. Weet je, ik kon die grens niet stellen. En dat, ben ik mij nu op dit moment bewust van dat ik dat door palliatieven ook geleerd heb.
Ja, heel herkenbaar vind ik dat. Ja, hoe dat je moet leren, of hoe Roos heeft moeten leren om niet alles van zichzelf weg te geven. Mm-hmm. En ook haar grenzen te bewaken. Eigenlijk zien we dat toch ook vaker, Eva, dat mensen moeten leren om ook aan zichzelf te denken, dan dat ze moeten leren om te zorgen voor anderen.
Ja, dat is waar. Zo ken ik wel wat mensen. Zo van die typische zorgers die zichzelf echt wegcijferen voor anderen.
Ja, en dan lijkt het eigenlijk alsof je niet om jezelf geeft. Mm-hmm. Maar dat is niet helemaal waar, want altruïsme is eigenlijk ook altijd egoïstisch. Huh? Want echt, als wij iets geven aan anderen, dan activeert dat dezelfde genotscentra in ons brein als seks of chocolade.
All right. En wij hoorden al van Maaike in de aflevering over liefde dat we 1 keer per week seks moeten hebben. Hè?
Ja.
Dus moeten we dan ook 1 keer in de week iets geven aan iemand anders?
Maar echt, dat is dus wel echt een onderzochte interventie in de positieve psychologie. Dat heet dan de goede daden. Okay. Dag.
Ja.
En als studenten, Martin Seligman doet dat bij zijn studenten, mm-hmm, en als die dus 1 dag in de week goede daden doen voor anderen, worden ze daar gelukkiger van dan als ze 1 dag in de week iets voor zichzelf doen. Dus het werkt inderdaad zo.
Doe me denken aan de scouts vroeger, dan moesten ze toch ook een goede daad per dag doen of zoiets. Hè? Ja.
Bovendien, Eva, is helpen en geven blijkbaar sociaal besmettelijk.
Mm-hmm.
Dan kan je misschien het idee van paying forward.
Nee, leg een keer uit.
Je geeft iets, maar je geeft niet iets omdat je iets hebt gekregen. Je geeft iets aan een ander en die geeft op zijn beurt weer iets aan iemand anders. Dus
okay,
je creëert eigenlijk een soort geef-estafette. En in onderzoek zien we dat ook, dat als je zelf net geholpen bent, bijvoorbeeld een onderzoeker houdt de deur voor jou open op de bus, dan ben je daarna meer geneigd om van iemand anders een boek op te rapen dat die laat vallen op straat. Dus het een zet het ander in gang.
Doe mij ook een beetje denken aan op Instagram, die hashtag, the random acts of kindness. Hè? Willekeurig goede dingen doen voor onbekenden.
Ja, bijvoorbeeld mensen die zo'n boek achterlaten.
Ja,
of
zo
een bank.
Van die geschilderde stenen ergens leggen. En
dat is dus eigenlijk een heel goed idee. Hè? Ja. We kunnen dus echt de samenleving besmetten met een pro-sociaal virus.
Hey, dat zou wel vrij cool zijn. Hè? Daarmee zouden we echt het bruto nationaal geluk van de hele wereld omhoog kunnen helpen. Hè?
Mm-hmm.
Wat ik trouwens ook heel hard hoorde bij Roos, is dat ze ook echt gelukkiger en gezonder wordt van dat geven.
Ja, ik ben dus fibropatiënt en ik heb enorm veel last van mijn spieren en mijn gewrichten. En soms als ik vertrek, 's middags, want ik ga alleen maar 's namiddags, omdat het anders niet mogelijk is, stijf en stram en dan van... sleep je daar een beetje naartoe. Van het moment dat ik in de kelder mijn kleren aan heb en ik kom op de afdeling, is dat volledig weg.
Echt, alle pijn?
Alle pijn is weg. Dan kom ik voor mij in een andere dimensie. En dat bestaat alleen maar die mensen die daar zijn. Mijn aanwezigheid om er 200% te zijn en voor die mensen en al de rest. Er is niks meer pijn, alles is weg. En dan s'avonds, als het gedaan is, pak je uit mijn kleren en voem like een pudding. Alles is daar weer.
Ongelooflijk, toch?
Ja.
Ja.
Ja, ik versta het zelf niet, hoor. Want soms denk ik, ja, dat zit tussen die woorden, maar dat is echt niet waar.
Zot, hè?
Ja,
dat zo werkt.
Ja.
Maar ook wel herkenbaar. Als ik heel moe ben, mm-hmm, maar ik mag een dagje op kleine kinderen passen, daar krijg ik ontzettend veel energie van. Ik speel heel graag een keer op de mat met de blokken of zo.
Man, jong, dat vind ik nu echt super vermoeiend eigenlijk.
Blijkbaar past dat bij mij, spelen.
Ja, okay.
Trouwens, Eva, geven werkt ook echt het best als het aansluit bij je talenten. Dus als je eigenlijk iets biedt op die vlakken waar je zelf ook echt moeiteloos in kan doorgaan en waar jij energie van krijgt.
Ja.
En bij mij bijvoorbeeld op kleine kinderen passen, maar afgelopen zaterdag of zondag tenminste, heb ik ook een hele dag in de keuken voor de Giro wafels staan bakken met mijn vader. Dat kan ik Probleemloos. Ja. Maar als je mij als introvert een dag achter de bar zet op een schoolfeest... Ook buiten mijn talent is een kerstmaaltijd koken, bijvoorbeeld. Maar ik wil wel altijd een masterproef nalezen.
Ah, ja, of een podcastboek van je collega. Ja, ideaal, dat heb je voor mij gedaan.
Kost voilà. Mij geen moeite.
Het is wel grappig hoe tegengesteld dat wij soms zijn. Hè? Want ik krijg net energie van zo'n feestjes organiseren en de hele nacht achter de toog staan, met iedereen praten. Oh. En ik maak ook altijd eten voor ons, hè, als jij komt.
Oh, hele lekkere, gezonde lunch doet jij. Ja. Maar zo is het inderdaad. Hè? Je hebt veel te geven op die gebieden die bij je passen. Mm-hmm. En daarin levert dat ook het meest energie en voldoening op.
Ja, en ik ook bij Roos hoorde ik dat van belang is wat ze juist kan geven. Dat is niet zomaar alles eigenlijk.
Bij mij is het enorm van belang om iets te kunnen betekenen voor de mensen. Als corona was, dat is nog maar pas veranderd. De mensen konden in de living zelf een koffie halen, een bezoek. Maar nu, die mochten van de kamers niet.
Ja.
Dus dan kom je op een kamer, je geeft koffie aan de patiënt. Ik kom terug met dat tasje koffie. Dat is wel heel ver stappen naar de keuken. En dan kom je op de kamer, de familie is daar. Kunnen nog twee koffietjes brengen? Natuurlijk. Weer terug. En dat was een hele namiddag koffie brengen.
Ja.
En ik had geen tijd voor de mensen. En dat was niet voldoende voor mij. Absoluut niet.
Nee, dus in een café gaan werken als vrijwilliger?
Denk het niet. Of achter zo in de vakantie of gelijk wat. Nee, absoluut niet.
Nee. Je wilt echt van betekenis zijn,
ja.
Hè?
Ja.
En die gesprekken of de connectie met de mensen, is dat
ook
belangrijk?
Ja, absoluut. Ja. Er gewoon bij zijn, aanwezig zijn... Er moet er iets verteld worden. Gewoon daar zijn. Dat is voor mij, ja, en voor die mensen ook. Hè.
Ja, zal wel.
Die wisselwerking, je kunt dat niet beschrijven, vind ik. Ik kan niet zeggen hoe dat voelt.
Wat gebeurt er als je niet kunt gaan naar de palliatieve?
Als ik niet kan gaan, dus... Ja, ik had een paar maanden terug bijna, ja. Mijn enkel gebroken, dat is voor mij een grote ramp.
Ja?
Ja, echt waar. Ik mis dat enorm. Die contacten, die... Ja, ik mis dat.
Mm-hmm.
Dan ben ik een stuk geamputeerd.
Roos geniet toch echt ook van die tijd en die aandacht die ze kan geven aan die patiënten. Hè?
Ongelooflijk.
En daar zit het ook echt in. Hè? Die tijd en aandacht zijn super essentieel voor geven. Want blijkbaar, als we te haastig zijn door het leven, als we ons te veel opjagen, dan zijn we zichtbaar minder prosociaal. Dus dan geven we minder, dan helpen we minder.
Ah, echt?
Oh, en Eva, daar ken ik trouwens een ongelooflijk mooi experiment over.
Vertel het ons.
Dus, stel je voor, een groep priesters in opleiding,
mm-hmm.
en die wordt gevraagd om een lezing voor te bereiden en die hebben maar een uur tijd. Dus dat weten ze niet vooraf. Ze moeten een lezing voorbereiden. Die lezing gaat trouwens over de barmhartige Samaritaan.
Ah, interessant, ja.
En de helft van die priesters wordt na 3 kwartier wordt er tegen hen gezegd: we hebben ons vergist in de tijd. Het publiek zit al te wachten. Jullie moeten nu vertrekken. En op het moment dat ze zich dus de deur uithaasten, ligt er in de deuropening een acteur. En dat weten zij natuurlijk niet, dat het een acteur is. En die is zichtbaar aan het lijden. Dus die hoest en die
kreunt. Samaritaan.
Ja, die ligt daar zo'n beetje ineengedoken in de deuropening. En die helft van die priesters die dus gehaast zijn, die stappen daar gewoon voorbij.
Ah, ja.
Er is maar 10% van hen die op dat moment hulp geeft.
En dat zijn priesters.
Echt waar. En sommigen stappen er blijkbaar letterlijk over. Ze zien het gewoon niet. Dus blijkbaar als we ons haasten, dan missen we gewoon kansen om te helpen. Dan nemen we dat zelfs niet eens binnen. Want van de priesters die minder haast hadden, hielp er 60%. Wat?
Dat toch ook niet allemaal,
ook niet
hè?
Maar het is toch frappant, want inderdaad, zeker bij die groep, dat zijn dan inderdaad seminaristen. En dan nog,
ja, zot,
hoe minder
eigenlijk.
Tijd je hebt, hoe minder oog daarvoor.
Dat doet mij nu wel een beetje denken. In coronatijd hadden we allemaal een beetje meer tijd. Hè? En dan ben ik veel meer op bezoek geweest bij mijn grootvader bijvoorbeeld, of bij zo'n groottante. Dan had ik daar precies meer tijd en ruimte voor in mijn hoofd.
Ja,
en nu komt dat er zo weinig van, omdat ik denk, ik heb maar een half uur, want ik moet nog de kinderen daar gaan halen en dit en dat. En kan daar dan niet met mijn volle aandacht zijn. En dan doe ik het gelijk niet.
Ja.
Jammer, hè?
Super jammer.
Ja.
Dat is trouwens een mooie quote van Simone Weil. Aandacht is de meest zeldzame en meest pure vorm van vrijgevigheid.
Oh, dat is wel schoon, hè?
Ja, hè?
Zeg, en daar gaat ons experiment ook over, hè?
Ja.
Deze aflevering.
We gaan een oefening doen die gebaseerd is op de Theory U van Otto Scharmer. Dat is een organisatiedeskundige. En hij zegt dat we, om echt in dialoog te gaan met elkaar, dat we moeten kunnen luisteren met een open geest en een open hart.
Okay.
Dus
hoe doet het dat?
Dan moet je eigenlijk helemaal laten komen wat er komt en niet reageren op het verhaal van de ander. En dan geef je de ander echt de kans om zijn verhaal helemaal te doen. Roos zei het er net al, erbij zijn. Je hoeft niet eens iets te zeggen. gewoon tijd en aandacht maken. En dat is al een cadeau op zich.
Maar je reageert niet.
Nee. Dus we gaan 1 minuut luisteren naar het verhaal van iemand zonder te reageren. Geen vragen stellen, niet hummen, niet fronsen, niets herhalen.
Niet knikken. Zo, ik kan dat goed, hè? Zo van dat knikken. Nee, maar dat mag niet. Dat mag niet.
Nee. Ja. Gewoon met open aandacht bij iemand zijn. Een volle minuut, dat lijkt kort, maar dat is best nog wel lang als je daarin stapt.
Dat gaan we dus nu vragen, live, in deze live-uitzending, aan ons live-publiek, om dat even te doen. En al wie hier nu vanavond niet is, jullie horen nu een montage van het experiment en de reacties achteraf. Het is met een flipchart en al, gelijk echt. We zijn alle twee een beetje juffen ook nog altijd. Hè? Dus,
De bedoeling is om met open geest en open hart te luisteren. Dat is niet iets dat je kunt doen. Hè? Dat is eigenlijk meer een soort zijn bij het verhaal van de ander. En om dat 1 minuut te doen, en dat betekent dat je dat met 2 moet doen. Je mag gewoon iemand uitkiezen die je kent hier, of iemand die naast jou zit toevallig. En dan mag A eerst vertellen en luistert B 1 minuut lang. En daarna wissel je de rollen om. Maar het idee van het niet reageren is eigenlijk, en dat zullen jullie wel merken, dat de ander helemaal zelf zijn verhaal gaat sturen. Terwijl als je knikt of fronst, of, dan maak je toch altijd een beetje mee van vertel daar meer over. Of wat Eva dus in haar interviews altijd doet.
Ja. Ja, ja!
Maar dat gaan we niet doen.
Iedereen klaar? Ja, en we starten nu de 1e minuut. Go!
Dus,
ja, ik ga jullie verlossen. De minuut is al om. En jullie mogen omwisselen. Yes. De 2e minuut is al lang om eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Jullie zijn waarschijnlijk al aan het uitwisselen hoe het was voor jullie, maar ik zou het wel een keer willen horen. Wie wil graag iets kwijt over hoe dat was om te luisteren of te praten? Ah, daar.
Ik vond dat super moeilijk. Omdat zelfs knikken is een soort van bevestiging van ik hoor u, ik hoor wat je zegt en ik wil graag daar dieper op ingaan of praat vooral door. En ik was dus nog altijd aan het knikken, denk ik. Gewoon als een uitnodiging van blijf vooral verder praten en ik zit met u in en ik ben empathisch.
Ik voelde mij eigenlijk in het gesprek een lompe boer, want ik wou constant wel bevestiging geven door te knikken en door iets positiefs te gaan doen. Maar ik moest mijn hoofd vasthouden om niet te knikken. Dat was zeer, zeer moeilijk.
Ik vond het een heel moeilijke oefening ook. Ik denk, op het moment dat ik aan het luisteren was naar haar, kwam het verhaal ook niet binnen, omdat ik de hele tijd mezelf moest bijsturen van oei, ik ging net knikken, of oei, ik ging net ja zeggen, of ik ging net doorvragen. En dus ik moest mezelf zo bijsturen qua gedrag dat ik delen van haar verhaal heb gemist, wat ik dan ook weer jammer vond. En omgekeerd, als ik aan het praten was en aan het vertellen, kwam er weinig feedback van haar en was ik zo rap uitgepraat, terwijl ik normaal heel lang kan blijven vertellen. Maar het was gewoon plots op en ik dacht, amai, die minuut blijft maar duren.
Ja, ik voelde me een slechte mens. Echt waar. Ik dacht, ik mag hier niet tonen dat ik aan het meeleven ben en ik kan niet ondersteunen. Ik wist gewoon niet hoe dat ik dan moest mijn betrokkenheid tonen. Ik vond dat een beetje lastig wel, eigenlijk.
En als jij aan het praten werd?
Dan heb ik dat niet zo gevoeld. Nee. Ik heb gewoon gepraat en dat ging eigenlijk wel. Dat zegt wellicht ook dat ik een slechte mens ben.
Maaike, het was niet zo gemakkelijk voor de mensen, hè?
Nee, dat is echt wel een moeilijke opdracht. Wat je wel merkt aan de reacties ook, is dat we ons wel daardoor bewust worden van hoe vaak we eigenlijk behoefte hebben om in te stappen in het verhaal van de ander.
Ja.
Dus wat er wel gebeurt, denk ik, als je dat vaker een keer test voor jezelf, is dat je beter weet, hier doe ik al mee eigenlijk. Vanaf pakweg seconde 4 ben je al mee aan het sturen, vertel daar meer over. Ah, dat vind ik interessant. Of door soms non-verbaal of soms verbaal gedrag.
Maar is dat dan erg?
Dat is op zich helemaal niet erg, maar het is wel goed om je daar bewust van te zijn.
Ja.
Want soms sturen we al iemand anders verhaal of zijn we al zoveel bezig met hoe ga ik reageren, dat we niet goed meer kunnen luisteren. Omdat je al denkt, wat ga ik hierop antwoorden? Wat verwacht de ander nu van mij? Terwijl inderdaad iemand die gewoon zegt, ik sta open voor wat jij brengt, dat is toch een ander soort aandacht. Dus het is vooral tof om een keer mee te experimenteren en op te oefenen.
Ja, want aan de andere kant, de mensen die vertelden, daar hoorde ik toch een paar mensen zeggen van, was wel leuk, ik bleef wel vertellen.
Ja, sommigen vielen wel stil. Hè?
Ja.
We hebben het ook wel nodig, hè, dat er iets terugkomt.
Ja. Alright, en zo zie je maar. Hè. Ik hoef u eigenlijk helemaal geen boek te kopen. Hè. Met een minuutje aandacht waarde jij ook al blij
geweest. Ben ik
geweest,
al content eigenlijk?
Maak ik dat boek dan nu terug?
Ja, gegeven is gegeven, dank u wel.
Oké, okay, ik heb met plezier gegeven, maar ik onthoud hier wel uit dat het eigenlijk niet zo moeilijk is om te geven. Hè. Je moet geen dure cadeaus kopen of langdurig vrijwilligerswerk doen. Gewoon wat aandacht hebben voor iemand anders is eigenlijk ook al geven en is eigenlijk ook al genoeg. En soms word ook verrast door nieuwe manieren om iets te betekenen voor anderen. En dat is een beetje wat er bij Roos is gebeurd na haar pensioen.
Mm-hmm. Zeg, hoe lang hoopte jij dit nog te doen?
Zolang dat ik op mijn benen kan staan. En misschien nog langer ook als kan.
Ja.
Ja, echt waar. Nu is dat voor mij een droom die uitkomt. Denk ook, moet je 69 jaar geworden zijn om eindelijk te kunnen doen dat je al heel je leven wou. Dus voor mij kan het niet mooier zijn.
Nee, dat is gewoon...
De mooiste tijd van mijn leven. Ja, allee, voor mij is het goed zo.
Ja.
Ja, echt waar. Ik ben emotioneel.
Ja, en met deze emotionele woorden van Roos sluiten we de aflevering al af, Maaike. Dat gaat snel, hè?
Ja, en nu moet ik opletten dat ik zelf niet emotioneel word.
Mm-hmm.
Want na deze aflevering van Bruto Nationaal Geluk gaan wij er even mee stoppen, hè, Eva?
Ja, en nu zou er eigenlijk uit de zaal moeten komen. Nou ja... Ja, want dit is eigenlijk de voorlopig laatste aflevering. En ik zeg wel voorlopig, hè, want we willen vooral eigenlijk een lange pauze gaan inlassen nu. Niet omdat we het niet meer leuk vinden, maar omdat we broeden op andere nieuwe fantastische ideeën voor andere podcasts. En dat we daar eigenlijk onze tijd voor willen pakken. En voilà, dat gaan we doen.
Nou ja, ik ga dat wel missen, Eva, met u om de 2 weken in de studio mogen zitten.
Met mijn lunch en mijn koffie en mijn koekjes.
En ook dat gevoel van inspiratie geven en de Bruto Nationaal Geluk geven aan de luisteraars, dat gaf mij wel... Veel voldoening.
Ja, en ook wat het er terugkwam van de luisteraars gaf veel energie bij mij om verder te gaan. Dus blijf dat zeker doen, allerliefste luisteraars, want we stoppen zeker niet met podcasts maken hierna.
En nu wil ik graag mijn complimentjes strooien, Eva, naar al wie ons geholpen heeft bij Bruto Nationaal Geluk.
Doe maar.
Oké, eerst en vooral bedankt aan ontwerpbureau Pjotter voor het mooie logo en de grafische vormgeving rond de podcast. En dank ook aan Thomas Ooms om dat allemaal mooi te verwerken op onze sociale media de laatste maanden.
Ja.
Jullie waren echt een enorme meerwaarde voor ons grafische wizards. 1000 maal dank.
En ook Stefanie, die is hier niet, want die heeft vanuit het verre Spanje onze montages gedaan dit seizoen. Het was zo tof samenwerken met jou, Stefanie. En we zeggen zeker geen vaarwel tegen haar, want zij gaat ook meewerken aan ons volgend project, Maaike. En ik vertelde jou dat nog niet, hè, maar Stefanie heeft ons uitgenodigd in Gibraltar voor een brainstorm, zeg.
Mo.
Gaan we?
Ja, het zal wel. Aha. Maar ik heb wel een voorwaarde, Eva.
Ja?
Ja, dat Sander mee mag.
Ah ja, tuurlijk, Sander.
Want zonder Sander geen jingle om mee te zingen, zonder Sander geen muziek onder de verhalen, zonder Sander zou die podcast van ons eigenlijk gewoon op niet strekken.
Nee, dat is waar. En Sander, nu dat hier toch zo dicht bij ons bent voor een keer, we zijn echt super blij en dankbaar voor alles wat je gedaan hebt voor ons, voor Bruto Nationaal Geluk. Dus, zomaar voor niks.
Heel graag gedaan.
Ah ja, maar het was zomaar voor niks eigenlijk dat hij dat gedaan heeft als hobby, terwijl hij ook massaal veel geld had kunnen verdienen met andere podcasts waarschijnlijk. Maar hij heeft dat voor ons gewoon blauwe ogen gedaan, denk
Misschien
ik.
Misschien is dat zijn taal van de liefde. Dingen voor ons doen. Hij heeft trouwens beloofd dat hij zijn taal van de liefde ging verklappen in de liveshow. Sander?
Wel, mijn taal van de liefde is eigenlijk fysiek contact.
Oh, maar in dat geval ga ik hem nu even een knuffel geven.
Oké, oké.
Ah ja, kom, kom.
Ik wil eigenlijk ook, want dat is ook mijn taal van de liefde. Maar ja, ik zal dat dan straks doen. Zal ik eerst even afronden hier voor jullie, want zoals steeds staat alle informatie op onze website bij de show notes en geven jullie de komende weken ook nog wat extra's op onze Instagram- en Facebookpagina's. En blijf gerust reviews schrijven, want er zijn nog heel veel mensen die ons nog niet ontdekten. En door de reviews en de aanbevelingen krijgen we samen dat Bruto Nationaal Geluk van de lage landen telkens een beetje meer de hoogte in.
En dat was toch ons doelje, voilà. Eigenlijk. Hè? En weet je wat ik nu leuk zou vinden, Maaike?
Nee,
op het einde zo? Om samen met dit publiek de jingle mee te zingen.
Ja, ja, dat doen
gaan
we.
Dat doen?
Doen we.
Gaan we dat doen? Oké, okay. Is iedereen er klaar voor? Ken hem nog? Heb je hem net gehoord?
Pa.
Ja, voilà. Sander, zijn er klaar?
We doen met pa.
Oké, okay, we go. Dank jullie wel.
Bruto Nationaal Geluk is lid van Luister.
Luister.
Een netwerk van podcasts gemaakt met passie en métier.